Okay, boomer. Boomers. Timmermans is toch een beetje een diesel in zo'n debat. En als hij dan eenmaal los is, dan gaat het wel. Ik zie niet direct in hoe het Nederlandse kabinetsbeleid die oorlog gaat beëindigen.
Victor, wat was deze week het zwaarste? Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwing of het starten van een nieuwe podcast?
De APB dan toch?
Ja? Wat was er zwaar aan de APB?
Het urenlang luisteren naar debatten die 9 van de 10 keer echt helemaal nergens heen gaan. En dan wel net altijd scherp zijn als het moment weer voorbij komt. Daar raak je wel een beetje gekookt van als je daar op de tribune zit.
Nou, laten we het er meteen maar over hebben. Dan gaan we naar de headlines. Want tijdens de algemene politieke beschouwingen werd er wel druk gedebatteerd. Wilders viel opnieuw de asielketen aan. Timmermans die noemde hem een wegloper. CDA-leider Pontewal lanceerde de vrijheidsbijdrage voor defensie. Jette sprak over waarden. En Van der Plas over vertrouwen in de politiek, waar wij het geloof ik ook over gehad hebben vorige keer. Het ging eigenlijk nauwelijks over de miljoenennota. Maar vooral over partijprofilering in aanloop van de verkiezingen. Nou, vorige week had ik nog ijdele hoop dat er een inhoudelijk debat zou komen. Ik heb het ook gevolgd, zelfs nog voor EW een beetje in het liveblog meegetikt. Op een gegeven moment ging dat wel heel snel. Dat was in dag 2. Dag 1 ging heel langzaam.
Dag 1 ging echt heel langzaam. We liepen op een gegeven moment achter op het schema van vorig jaar. Toen eindigde de APB om 2:30 s'nachts, geloof ik. En nu werd ook om middernacht gezegd van we stoppen ermee op woensdagavond. Dat was wel fijn, kon ik de laatste trein nog halen. Dat scheelt dan wel weer. Ik had het er met een aantal mensen over, andere journalisten ook. Ja, Bosma die liet het ook gewoon maar op zijn beloop gaan. Die deed woensdagochtend nog een poging van maximum aantal aan interrupties. Nou, daar was niemand echt voor te porren. Iedereen wil gewoon de APB alle tijd kunnen nemen om het verhaal te doen. En dat snap ik wel. Maar soms denk je ook een beetje, kom op jongens.
Wat is Bosma's stijl om een redelijk tempo in te houden? Ik zag ook nog dat op een gegeven moment Bontebal vroeg van, nou, kunnen we misschien de interrupties een beetje na iedereen's bijdrage doen? Toen schoot Esther Ouwehand uit de slof.
Ja.
Dus het was een gespannen sfeertje in de kamer.
Ja, nou ja, iedereen raakt, denk ik dan maar, raakt toch een beetje geagiteerd door doordat er gewoon wel veel druk op staat. Dus er zitten, iedereen heeft toch in zijn achterhoofd, moet presteren en zo. Dus dan ontstaan dat soort ruzietjes wat sneller dan bij andere debatten.
Okay, laten we toch een beetje gaan proberen te hebben over de inhoud. Of het nou het debat retorisch of politiek inhoudelijk is. We hebben vorige week even besproken van, nou, het zou fijn zijn als er een debat komt over onderwerpen. Nou, het is toch veel meer zo van preken voor eigen parochie. Je proberen je paradepaardje goed neer te zetten. Ja, dan is toch uiteindelijk aan het einde van zo'n die 2 dagen is voor mij de vraag, wie lukte dat?
Ik denk Wilders allereerst. Daarvan dacht ik toch, die is echt nog de dominante, die is toch nog zo dominant in Den Haag. En natuurlijk qua ervaring, en zo, hij heeft bijna 2 keer zoveel ervaring als het daarop volgende Kamerlid, zeg maar. Hij loopt heel, heel lang al mee. Als je de APB in 2 dagen, nou het allereerste deel, zeg maar, die eerste dag, was gewoon grotendeels voor Wilders. De hele ochtendprogrammering draaide om hem, om zijn inbreng en de interrupties die hij kreeg. En daarom wist hij toch wel weer, ja, het was een beetje een soort verzameling van als
greatest hits.
Ja, greatest hits eigenlijk. Anderen noemen het dan weer grijs gedraaide plaat natuurlijk, als je het niet mee eens bent.
Dat is de essentie van een greatest hit.
Maar dat, ja, als je fan bent wel. Dus dat lukte Wilders eigenlijk toch wel heel goed. En voor de rest zag je, Timmermans, die had moeite om op gang te komen, om Wilders effectief te kunnen bestrijden. En als hij dan, Timmermans is toch een beetje een diesel in zo'n debat. En als hij dan eenmaal los is, dan gaat het wel. Maar ook had ik toch een beetje bij, zowel als Wilders tegenover Timmermans stond, zowel woensdag als donderdag, van, Oké, boomer. Boomer. Dan ging het over Bergkamp in 1998. Oh, ja. Een of andere parabel werd daaraan opgehangen. Of de prijs van kipfilet, een kilo, die ze dan nog in hun hoofd in guldens omrekenden. Ja,
en oh ja, dat is wel echt heel boomer.
Ja, dat is... Ja, oh. En ik snap, er zijn ook heel veel oudere kiezers in Nederland. En je mag natuurlijk alles omrekenen, de prijzen, naar wat je wil. Maar in zo'n debat dacht ik, poeh, kom op jongens. Kan het iets frisser alsjeblieft?
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Zat het meeste van het debat vuur dan ook tussen Wilders en andere partijleiders? Of... Zagen we dat tussen anderen ook nog veel?
Dat kwam tussen anderen ook nog wel veel. Jezielkes had best een fel debat nog met Timmermans over de economie, geloof ik. En arbeidsmigratie vooral. Of over migratie aan zich werd Timmermans onder vuur genomen. En daar kwam die eigenlijk toch niet zo goed uit wat hij nou echt wil op asielmigratie. Je ziet ook iedere keer dat Timmermans de draai naar ook arbeidsmigratie maakt. Als hij daarmee wordt lastiggevallen. Dat snap ik wel. En cijfers kan je ook natuurlijk lang en breed over twisten. Maar arbeidsmigratie is ook een groter percentage. En doet misschien wel meer, legt misschien wel meer druk op sommige delen van nou, bijvoorbeeld woningen. Maar dan nog, wat is je plan op asielmigratie? Dat bleef gewoon heel beperkt. Bontebal werd op die vrijheidsbijdrage, die natuurlijk in zijn verkiezingsprogramma al stond,
ja,
onder vuur genomen. Dat werd de Bontebal...
De bontebalbelasting.
Bontebalbelasting was het. En de bontebalboete op boodschappen. Die laatste was van Dijk. Die eerste was van Stoffer. Al had Stoffer wel weer gebruikt van... Ik geloof Annabel Nanninga die hem op SBS 6 al had genoemd. Dus hij was beter goed gejat dan slecht bedacht. Geldt toch ook wel in de politiek. Maar Bontebal die probeert een beetje die kritiek dood te knuffelen. Die zei gewoon... als u het zo wil noemen en dat draagt bij aan het besef dat vrijheid niet gratis is... Dan vind ik dat prima hoor. Noem het lekker zoals je wilt. Nou ja,
dan is het debat ook doodgeslagen inderdaad.
Ja, maar ja, dan is dat zo. Soms kan je echt dingen wel doodknuffelen op die manier. Maar dat moet je wel maar lukken als partijleider.
En we kunnen dit dan toch een beetje van het eerste grote verkiezingsdebat.
Zeker.
Of campagnedebat kan je dat noemen. Waarvan de agenda van het debat eigenlijk een beetje wordt bepaald door de lijsttrekkers zelf. Dus dan kunnen ze ook hun onderwerpen kiezen. Ik heb zelf de notulen van de twee dagen dat er werd gedebatteerd allemaal in een AI gegooid om te kijken welke onderwerpen het meest over ging.
Ja.
Dat leek me toch de snelste manier om tot een analyse te komen. En dan krijg ik migratie en asiel, Gaza, defensie en financiering, vestigingsklimaat en bedrijven en vertrouwen in de politiek. Dat was hetgeen waar het meest over gegaan is. En ik ben dan toch benieuwd. Kijk, migratie en asiel, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Blijft eigenlijk, denk ik, al jarenlang blijft dat een debat
is
elke campagne.
Een dominant thema in de politiek.
Gaza ben ik wel benieuwd om. Hoe belangrijk dat gaat worden in die campagnes. We hebben natuurlijk bij de Partij van de Dieren al gezien dat er enige discussie over was. Je ziet dat bij GroenLinks Partij van de Arbeid die toch een weg gekozen hebben om het erover te hebben.
Eigenlijk kan je zeggen dat alles links vanaf het CDA, en dat zijn dan best een boel partijen, gaan hier heel fel in. En dat begrijp ik, zeg maar. Het leed in Gaza is heel groot en kan je lang of kort over hebben. Het enige wat ik me toch afvraag is hoe hoog is de significantie van dit onderwerp voor uiteindelijk de kiezer?
Ja.
En of ze het nou, zeg maar, hebben, ik weet het gewoon niet. Zien linkse partijen dit terug in hun data dat ze hier wel degelijk zich goed op kunnen profileren? Of is het echt gewoon waarden gedreven? Het is zo belangrijk, dus we gaan het hier heel veel over hebben. Er zijn gewoon heel veel door links aangevraagde debatten over Gaza. Maar ik zelf denk uiteindelijk de rol van Nederland in dit conflict wordt onwijs overschat. Wij gaan hier niet het verschil in maken. Of we nou een veel fellere, stevige koers tegen Israël gaan varen of niet. Israël doet uiteindelijk echt wel wat het wil, zeg maar. En ja, dan kan je het hebben over dat investeren in Nederland, in Israël vanuit Nederland bloedgeld zijn. Wat Timmermans bijvoorbeeld noemde. Maar uiteindelijk, ik zie niet direct in hoe het Nederlandse kabinetsbeleid die oorlog gaat beëindigen.
Nee, als je ook kijkt, want We hebben vorige aflevering hebben we het gehad over de Prinsjesdagonderzoek van Ipsos en INO. Daarin stond migratie stond ook hoog op de agenda. Ja. Maar ook wonen. En die is niet teruggekomen in mijn analyse. Er is ook weinig over gegaan.
Dat klopt.
Echt een bread and butter issue.
Ja, maar ik denk dat je dus ziet, waarom is wonen wel belangrijk voor de kiezer? Maar vinden politieke partijen het heel moeilijk om het erover te hebben? Want nou ja, jouw AI-model die kijkt gewoon wat is veel besproken. Wonen, iedereen wil die 100.000 woningen bij. Dus dat zeggen ze allemaal wel. Iedereen heeft over dat er meer gebouwd moet worden. Nou, heb je natuurlijk die discussie over de hypotheekrenteaftrek. Dat kwam heel even wel voorbij bij Jezielgus. Dat zij bevestigen nog maar eens dat de VVD daar echt niet aan gaat tornen. Maar uiteindelijk moet je bij wonen al heel snel echt de diepte in. Wil je politieke verschillen ontwaren? Want aan de bovenkant is het gewoon allemaal, iedereen wil meer huizen. Iedereen erkent dat er crisis is op de woningmarkt. Dus klaar. Zeg maar. En uiteindelijk over Gaza of over asiel, migratie. Maar ook over economie en vestigingsklimaat. Kan je lekker botsen, kan je lekker strijden. En over wonen is toch allemaal, meer huizen bouwen. Oké, hoe? Moeilijk.
En wij hebben het de vorige keer ook gehad over peilingen. De eerste aflevering was dat het belang van peilingen, maar ook dat partijen dat zelf onder hun kiezersgroepen heel erg veel peilen. Denk je dat ze van wat op zo'n dag als die twee dagen van de algemene politieke beschouwingen, dat wat partijleiders agenderen tijdens dat ook is afgestemd op wat hun eigen kiezersgroep belangrijk vindt.
Ja, daar is van tevoren vaak wel al überhaupt over nagedacht. Zeg maar dat in de voorbereiding wordt dat allemaal meegenomen. Ik bedoel, uiteindelijk de afgelopen week hebben al die partijen al bedacht wat willen wij zeggen in onze inbreng in de APB. En ook, oké, wie gaan wij uitzoeken? Wie gaan we uitdagen? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Bontebal. CDA-leider. Vorig jaar in de APB werd hij 0 keer geïntrumpeerd. Want het is maar een partijtje van 5 zetels en het stelt niks voor. Daaraan is niks veranderd. Het CDA heeft nog steeds 5 kamerzetels.
Maar virtueel.
Virtueel een stuk meer. Ja. Oftewel,
24 staan ze momenteel.
Ja, hij stond 3 uur lang nu op de woensdagavond op het podium. En werd een stuk meer geïnterrumpeerd dan bijvoorbeeld Eddy van Heijem, die iets eerder sprak, maar niemand die daar de moeite van nam om er wat van te zeggen. Dat geeft wel aan dus hoe dat is veranderd. Veel partijen hebben bedacht, we gaan die Bontebal, die gaan we eens aanpakken. Het is zijn eerste, naast het asieldebat van voor het zomerreces, is het zijn allereerste grote debat. Nou, dan gaan wij hem eens testen. Dat werd ook. Dan heb je woordvoerders van andere partijen die het allemaal een beetje zitten op te kloppen. Van, wacht maar af, wij gaan de handschoenen gaan uit. Uiteindelijk dacht ik van, de handschoenen zijn best wel aangebleven. Eigenlijk in ieder geval de aanpak van Bontebal. En de handschoenen gingen überhaupt gewoon niet zo uit in de APB.
Mij is nog één ding wel heel erg opgevallen. Want je had dan dag 1, dat duurde ellenlang. Dag 2 vloog voorbij en dat komt omdat dan de wat kleinere partijen aan de beurt zijn. Die hebben minder spreektijd en die worden nagenoeg niet geïnterrumpeerd.
Ja, heel weinig. Maar eigenlijk hadden die kleinere partijen natuurlijk ook gewoon op de eerste dag moeten zijn. Hè? Ja. Dus normaal gesproken, politieke partijen inbreng is dag 1. Dag 2 is reactiekabinet plus dan weer reactiepartijen op het kabinet. En nu was het zo dat, omdat de eerste dag zo uitliep, dat we op dag 2 begonnen nog altijd met de inbreng van de politieke partijen.
Ja, maar je ziet al een soort, het is bijna alsof het volgende kabinet zich al aan het aftekenen is. Omdat je ziet gewoon wie er wel toe doet en wie er niet toe doet. Degene die hoog staan in de peilingen, die worden de hele tijd geïnterrumpeerd. Die zijn dus 3 uur bezig of nog veel langer. En dan daarna komen Partij van de Dieren en Laurens Dassen en die anderen. En dat vliegt voorbij. En het
zeker.
Wat moeten die kleine partijen dan doen om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk wel meer in de picture komen?
Uiteindelijk is dat, zeker bij dit soort debatten, hier ga je het gewoon niet op winnen. En hoe zij in dit picture proberen te komen, is dus door de anderen te gaan onderbreken.
Dus zelfversterkend wiel dan eigenlijk.
Ja, want je ziet, kijk, de grote partijen. Nou, Wilders kwam, interrumpeerde op woensdag niemand meer nadat hij zelf gesproken had. Jezielgus nog wel een beetje, maar een stuk minder. Timmermans was wel echt veel naar de microfoon gegaan. En Bontebal ook niet zoveel. Dus je ziet Jezielgus en Bontebal, die denken gewoon, we hebben onze inbreng gegeven en af en toe maken we nog even ons puntje. Maar we gaan verder blijven een beetje op de vlakte, zeg maar. En je ziet dat Timmermans ten opzichte daarvan, dat is ook een wat, ook virtueel, een wat grotere partij, maar ook nu in het parlement, die koos een andere lijn dan, nou, Wilders, Jezielkes en Bontebal.
Nou, ik wil het nog heel eventjes over hebben, maar dat kunnen we doen in mijn interruptie. En die moet ik eigenlijk danken aan Laurens Dassen. Dit was oorspronkelijk zijn interruptie. Die ging namelijk naar Geert Wilders toe. Die verweet hem een x-aantal dingen, as you do. Waaronder de gebrekkige aanwezigheid van PVV'ers bij debatten en commissievergaderingen en dergelijke. En daar gebeurde iets vreemds, vond ik. Want allereerst begon Wilders Laurens Dassen te bedanken. En te zeggen, nou fijn dat je er even over begint, want ik wil wat rechtzetten.
Ja.
Die kwam toen met allemaal cijfers over, hij noemde het als eerste van een vuile leugen dat de PVV zou verzuimen. En hij kwam met statistieken. Namelijk dat de PVV bij 80% van de commissiedebatten zou zijn. Mm-hmm. 92% van de plenaire debatten. Nou, zo kwam er een heel lijstje kwam er aan. Allereerst dacht ik, 80% van de commissiedebatten, dat is nog steeds 20% niet. Dat vind ik best, als ik 20% van mijn deadlines niet haal, dan word ik hier echt uitgegooid. Maar dat terzijde. Wat ik er heel erg gek aan vond, is dat, ik geloof dat NOS en NRC en ook andere partijen dit best wel goed hebben uitgezocht. En
ja,
dat PVV'ers er inderdaad niet zo heel veel zijn. Laurens Dassen, die zei nog tegen Geert Wilders, luister, is toch 2 weken geleden hier nog een debat aangevraagd over de kwestie Ariep.
Ja, wat zij zelf hebben aangevraagd waar en niet kwamen opdagen.
Waar de PVV-voorzitter het nog verweet dat de PVV er niet was komen opdagen. Maar wat misschien nog het allergekste vond, kijk, wij kennen Geert Wilders allemaal nu al, weet ik veel, 15 jaar. Of langer. En dat hij, zijn kracht is de aanval.
Ja.
En hier ging hij zichzelf op een gegeven moment verdedigen. En dat vond ik gewoon retorisch. Vond ik dat zo'n gek beeld om dat zo te zien. Ik weet, hoe heb jij er tegenaan gekeken?
Nou, ja, die discussie over die aanwezigheid. Ik vond het grappig dat Wilders dus voelde, ik ga deze een keer, ik ga hem krijgen. Deze zie je aankomen. Dus ik heb
huiswerk gedaan.
Huiswerk gedaan, ja. Dat is niet, niet super vaak dat Wilders zo echt, nou ja, zijn blaadje nodig heeft en die feiten op een rij wil hebben om dit eens te counteren, dit verhaal. En daar komt hij met een heel omslachtige reden dat je hebt ook 2 minuten debatten, dan moet je daarin kan je een motie indienen. En de PVV dient niet zoveel moties in. Dus dan zijn ze wel bij die debatten aanwezig, maar ze spreken niet, dus ze worden als afwezig genoteerd in de samenvatting. Ja, je kan kort of lang over hebben, maar je bent er dan toch eigenlijk gewoon niet. Want je doet, ja, moties zijn onderdeel van het Kamerwerk.
Ja.
En je hebt gewoon een hele grote fractie die, ja, best wel, ik bedoel 80%.
De grootste.
Je hebt de grootste. ja, dus je bij 20% niet bent. Ja,
ja, bij de ChristenUnie snap ik wel dat ze er heel veel niet zijn. Die zijn met z'n vijven of met z'n vieren.
Drieën.
Nou, hier nog
dus minder. Dus dan, ja, nee, dus dat. Maar goed, uiteindelijk, Dassen die maakt wel dat punt. Maar echt lekker kwam dat toch ook niet over. En we hebben vorig jaar Jimmy Dijk volgens mij dat punt ook al horen maken. En die ging daar toch, die deed dat wat soepeler. Die zei ook gewoon, ja, 37 zakkenvullers zitten daar. Dus ook natuurlijk iets meer SP-taal dan voltaal, maar toch. Dat beklijfde iets meer dan zo'n technisch cijferdebatje.
Ja, maar dat was bij Laurens Dassen, het was in een soort bijzin.
Ja,
ging op een ander punt. En trouwens, je bent er nooit. En toen trok Geert Wilders hard van leer. Nou, ik vond het. Ja, ik heb wel eens. Jij bent ook echt een politieke junk. En in Amerika zeggen ze: if you're explaining, you're losing.
Ja, dat is.
En dat was. Ik zat hier naar te kijken van waar heb je het nou over met je 80% aanwezig?
Ja, maar Wilders komt hier gewoon niet uit, zeg maar, omdat het ook toch uiteindelijk zo is. Ik bedoel, er is een Kamerlid, Vincent van der Born, die is echt, nou ja, die is toen een keer door RTL Nieuws, geloof ik, opgezocht, omdat hij er echt nog nooit iets had gezegd in de Kamer, terwijl hij echt al een flink aantal maanden toen Kamerlid was. Ja, dat zegt toch wel iets over je werkethiek.
Ja. Nou, afsluitend dan, Victor, als je dan toch terugkijkt naar de miljoenennota, Prinsjesdag, de festiviteiten, dat allemaal bij elkaar is dan geweest. En dan komt uiteindelijk op het einde onze premier. Vergeet hem zelf bijna om er nog naar te vragen. Komt ook nog aan het woord. Wat is dan heeft hij er een beetje een strik om kunnen knopen?
Geen strik, denk ik. Ik weet niet. Aan school merk je gewoon, dit is iemand die wat flink later politicus is geworden, zeg maar. Hij was ambtenaar. En dan moet je dit, net als vorig jaar, dit is het zwaarste debat ongeveer wat er is voor een premier. En dat heb ik, die context heb ik altijd in mijn achterhoofd. En dan denk ik ook gisteren weer van, dat is weer gewoon een zesje. Het zal ook nooit heel veel meer worden. Maar het is wel goed genoeg, I guess.
Ja, moeten we nu hopen voor hem dat het inderdaad dan zijn laatste is?
Dit is wel zijn laatste.
Ja?
Ja.
Okay.
Dat gunnen we hem.
Dan is dit het einde van de podcast. Als je wil reageren, dat kan. Dan mag je mij mailen naar podcast@ebmagazine.nl. Vergeet niet te abonneren. Kijk op YouTube, duimpje omhoog alsjeblieft. En dan zien we elkaar maandag weer.
Tot maandag.